Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die op een later tijdstip met ons verbonden willen zijn. Onze voorganger is dominee Maliepaard en achter het orgel zit Karel van Egmond. Ik wilde vanochtend nog even stilstaan bij de verjaardag van Nelly van der Bossen. Nelly, van de week was je jarig. Vanuit deze kant wil ik je namens de gemeente feliciteren. We hebben vanmorgen geen bloemen, maar als ze van het weekend er zijn, dan zullen ze voor je bestemd zijn. 15 mei, het is nog wel eventjes van ons af, is er weer een vrouwengespreksgroep en die wordt gehouden bij Leni Verrooyen. De collecte vanochtend is voor de opbouw van de kerk en dan rest mij eigenlijk u nog alleen een gezegende dienst toe te wensen. En daar de dienst over naar dan.
Kroningsdag, Koningsdag, Koning der Koningen en Heer der Heren, want dat vieren we vandaag. Met Hemelvaartsdag vieren we dat de Heere naar de hemel is gegaan om daar zijn plaats in te nemen aan de rechterzijde van de Vader. Om te heersen totdat alle vijanden gelegd zijn tot een voetbank voor zijn voeten. En dat zal gebeuren. En dat geeft ons moed en vertrouwen, juist in deze tijd, wanneer het gaat om volharding, maar bovenal waar we vaak zo ontmoedigd worden door allerlei omstandigheden, zodat we weten van er is een toekomst, daar gaan we heen, want de Heer zal terugkomen op de wolken van de hemel. En daarom zijn we hier bijeen en gaan we zingen Psalm 47 als ons aanvangslied, vers 1 en 3 uit de oude berijming. Juicht, o volken, juicht, handklap en betuigt. Stil worden voor het aangezicht van de God van ons leven en bezoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen zijt gij, Heere, onze God, onze Koning, We danken u dat wij door u Abba, Vader, mogen zeggen. Onze hulp en onze verwachting is daarom ook van u. U bent de schepper van de hemel en van de aarde. En u bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons vanmorgen op uw Koningsdag groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. De dag van onze vorst brak aan. Zie, Gods gezalfde koning gaat tot zijn hemelwoning. Hoe zal hij in zijn schoonheid staan, omstraald van morgenlicht voor het vaders aangezicht. Gezang 229, 1, 3 en 5. Laten we samen bidden of de Heer met zijn geest ook bij ons wil zijn om, net als hij heeft gedaan toen hij was opgestaan uit de dood en zijn discipelen bevelen heeft gegeven door de Heilige Geest. Dus door de Heilige Geest heeft hij het aan het hart gebracht, in het hart geschreven. Dus hebben wij ook de geest nodig om te begrijpen waarom we christen zijn, waarom we Koningsdag mogen vieren. En wat dat voor ons te betekenen heeft. En ook voor de hele wereld. Laten we daarom bidden. Dank u wel, Hemelse Vader, dat u troont in het licht daarboven. En dat u uw geliefde Zoon naast u op de troon hebt gezet. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zegevierend bent ingegaan. En dat u troont en dat aan u gegeven is alle macht in de hemel en op de aarde. En Heere God, nou komt het er wel op aan of wij niet alleen zeggen u bent Heere, maar dat we ook ons overgeven aan die Heere en Koning en ons door u laten gezeggen. Als we zien om ons heen, Heere, onze aardse Koningsdag hebben we net gevierd, maar wat is het dan triest dat de naam van de Heere, de Koning der Koningen, de Heer der Heer, op geen enkele manier aan de orde kwam, op geen enkele manier genoemd werd. En dat Nederland denkt dat ze het alleen met de aardse koning moeten doen, in plaats van dat ze beseft dat er een Koning der Koningen en de Heer der Heren is. Maar we danken u dat u toch ook uw volk geopenbaard hebt dat er een Koning der Koningen is en de Heer der Heren. Over het rond der aarde, mensen uit Israël, uit de volkeren die... Die zijn gaan zien dat u de ware koning, de ware middelaar, de ware heiland en zaligmaker bent. En we danken u dat u ook ons de ogen hebt geopend, want anders zouden we hier niet zijn. Heere God, want als je hier bent, dan heb je verlangen om u te ontmoeten, om u te volgen, dat we weten, Heere, u bent alle eer waardig en wij mogen ons leven aan u toewijden. En daar danken we u voor. En dan bidden we u voor al die naamchristenen die in naam christen zijn, maar die op deze dag helemaal niet beseffen waar ze mee bezig zijn, ergens anders mee bezig zijn of u nog niet echt kennen. En daarom bidden we u, Heere, geef dat, ja, dat er toch verandering in hun leven mag komen. Niet omdat wij beter zijn, helemaal niet. We zijn misschien wel slechter dan die ander, daar gaat het helemaal niet om. Maar dat u in uw genade in ons leven bent gekomen. Zo bidden we om een genade ook voor allen die in naam christen zijn, maar u niet echt kennen. Want anders hadden ze hier gezeten of anders hadden ze in de kerk gezeten. Anders hadden ze u gevolgd en gediend. Heren, en wat is dat triest dat op zo'n dag als vandaag zo weinig of niet gebeurt. Heere God, daarom bidden we u, open de ogen, open het hart voor zoveel mensen die u nog niet kennen. En daar bent u mee bezig, want vanaf het moment dat u naar de hemel bent gegaan, doet u niet anders als inoogsten door uw Heilige Geest. En we bidden om uw Heilige Geest. Heere God, wilt u ons die geest ook schenken, zodat als we uit de Bijbel lezen, als we nadenken over wat het voor ons betekent, als we u mogen loven en prijzen, omdat u de Koning der Koningen en de Heer der Heren bent. Heere God, geef ook dat u dan in gemeenschap wil zijn met ons. En dat u ons datgene wil meedelen door uw Heilige Geest, waar ons hart nog niet helder in is, of waar we nog niet precies weten hoe het zit. En open ons hart en open onze ogen daarvoor. Ik zou bidden u voor hen die meeluisteren via de radio, via het internet. Heere, geef dat het tot zegen mag zijn. En laat uw naam geheiligd worden en uw naam geëerd worden en geloofd en geprezen. En dat het niet alleen met een lippendienst zal zijn, maar met het leven van zoveel mensen. Zo dragen we dit alles aan u op. Zegen ons vanmorgen in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Gemeente, wij lezen twee gedeelten uit Gods heilig woord. Allereerst een gedeelte uit de Handelingen der Apostelen. Eigenlijk zijn dat de handelingen van de Heer Jezus zelf, geschreven door Lucas. En we lezen daar van hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 14. Handeling 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij had uitgekozen opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen. 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreft. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult kracht, de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. U zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus, Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon, Zelotes, en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind volharden in het gebed, in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Dus blijkbaar waren ook de broers van Jezus tot geloof gekomen. Mooi is dat, hè, als je dat ziet. Van de broers van Jezus, die in eerste instantie helemaal niet in hem geloofden. Die zeiden dat hij Beelzebul had wellicht. En nu, zeg maar, tot geloof zijn gekomen. En dus na zijn hemelvaart daar zijn, biddend en verwachtend, de Heilige Geest. En zomaar een detail die je helpt om weer meer zicht te krijgen op hoe dat gegaan is in die eerste, bij die eerste gemeente. We lezen verder in 1 Korinthe 15. De versen 50 tot en met 58. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimnis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden in één ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God gehoord en het bewaart om er ook uit te leven. Halleluja. Laten we nu zingen Psalm 68, het zevende couplet. Thank you. Ons Amelied op de verkondiging is gezang 231, alle vier de coupletten. Wij knielen voor uw zetel neer. Veertig dagen lang was de voorbereiding voor de hemelvaart. 40 dagen lang. Tussen Pasen en Pinksteren zit 50 dagen, de omertijd. Hè? De tijd van tellen. Elke dag wordt geteld. Je zou kunnen zeggen, tel je zegeningen, één voor één. Maar ook dat je je dagen zal tellen, opdat je een wijs hart mag bekomen. Dat je beseft wie je bent, waar je mee bezig bent. En dat je weet, in die tijd is het zo dat je in alles afhankelijk bent van de Heere. Daar is de omertijd voor, maar ook voor de dankbaarheid. He, dus dat we dankbaar zijn voor datgene wat God allemaal is en geeft. Dat is die tijd, en die tijd gebruikt ook de Heer Jezus als tijd van voorbereiding op het moment, tot het moment dat hij naar de Olijfberg gaat om daar opgenomen te worden in de hemel. Als je dat zo leest, broeders en zusters, dan is dat zo gewoon. Hè? De Heer Jezus die gaat een sabbatsreis van Jeruzalem, was die onderweg en het gebeurt zomaar. Hij werd opgenomen in de hemel. Helemaal geen poespas. Als een wereldse schrijver dat zou schrijven, dan had hij er van alles en nog wat bij verzonnen. Maar dit was gewoon gaandeweg is de Heer Jezus opgenomen. Net zoals Henoch wandelde met God en hij was niet meer. De meest mooie gebeurtenis, hè, de kroningsdag van koning Jezus. Hij is koning der koningen, hij is de Heere der Heren. Het is een van de belijdenissen, een van de meest vroege belijdenissen van de gemeente was: Jezus is Heer. Hij is Kyrios, hij is Heer. En daar zal het opnieuw op aankomen in die tijd van waar we nu tegemoet gaan. Wie is je koning? Wie is je Heer? Wie zit op de troon van je leven? Nou, zo gebeurt dat, 40 dagen van voorbereiding. Nou, misschien kan je dat je wel voorstellen. Je bent er over een maand of zo, ben je jarig. Of heb je een mooie zaak, moet je iets doen. En dat vraagt nogal voorbereiding. Dan kan het zijn dat je wacht op de laatste dag. Maar het kan ook zijn dat je er altijd mee bezig bent. Om je voor te bereiden op. 40 dagen, dat is ook in de Bijbel de tijd van voorbereiding. Denk maar aan, Jezus is 40 dagen in de woestijn, om verzocht te worden uiteindelijk door de Satan. 40 dagen dat hij niet at en dronk. Hij heeft zich er helemaal op gericht, op die ontmoeting, die strijd die hij moest voeren met de boze. 40, denk maar aan 40 dagen dat Mozes op de berg was bij de Heere God. En toen pas openbaarde God zich na die 40 dagen dat Mozes op de berg was, toen pas openbaarde God zich aan Mozes. 40 dagen. Dus 40 heeft iets met voorbereiding te maken. Denk ook maar aan 40 jaren van de volk Israël in de woestijn. En zo is het hier ook, hè, dat we lezen over die 40 dagen. En wat gebeurt er dan? Nou, de Heer Jezus gaat zich voorbereiden op dat moment dat hij de hemel zal binnengaan. Maar dat doet hij niet alleen maar voor zichzelf, maar dat doet hij juist om zijn gemeente voor te bereiden. En wat zien we dan? Dat we lezen dat hij juist ook op paasavond, hè, dat moeten we niet vergeten, op paasavond heeft de Heer Jezus geblazen op zijn discipelen. En zegt: ontvang de geest. Dus toen al ontvingen ze de Heilige Geest. Toen al. Wij denken dat de Heilige Geest pas gekomen is met Pinksteren, met het 7-wekenfeest. Nee, hij is al veel eerder gekomen, nu op zijn discipelen. Want anders kon hier nooit staan nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij had uitgekozen opdrachten had gegeven. Dus die Heilige Geest die was al gekomen. Waarom? Wat doet de Heilige Geest? Nou, die legt een verbinding. De Heilige Geest sticht gemeenschap. De Heilige Geest verbindt de discipelen met de Heer Jezus. En daarom was het veel belangrijker dat Jezus ook gewoon weggaan. Anders kan die Heilige Geest niet komen. En die Heilige Geest die verbindt de discipelen van Jezus met Jezus zelf, zodanig dat de Heer Jezus in je hart komt wonen. Dus de Heilige Geest sticht gemeenschap. Dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest, je zou kunnen zeggen, als de Heilige Geest niet was, dan zouden we niet tot geloof kunnen komen. Dan zouden we nog buiten Jezus staan. De Heilige Geest, de derde persoon van de drie eenheid, is belangrijk voor jou en voor mij. Als de Geest niet hebt ontvangen, dan sta je buiten nog het heil van Christus. Hij heeft alles volbracht. En hoe deelt de Heer Jezus dat nu uit aan ons? Door de Heilige Geest. De Heilige Geest is als het ware... misschien is het een beetje een raar voorbeeld, maar stel voor dat je een lamp hebt en je hebt daar het stopcontact. Dan moet je natuurlijk wel die stekker in dat stopcontact stoppen. Met andere woorden van... die stroom moet naar jou toe komen. En dan zeg je, nou, daar is stroom en hier ben ik, prachtig. Maar er moet wel een verbinding komen tussen die lamp en de stroomleveraar. De Heer Jezus heeft alles volbracht. Hij is koning der koningen, de Heer der heren. Hij is gekomen naar deze wereld. Hij werd mens. Hij werd geboren in een stal in Bethlehem. Het was een Joodse jongen die onder de wet gekomen is. Om alles te volbrengen voor Israël en ook voor de volk. En alles wat hij volbracht heeft, gehoorzaamheid. Want hij heeft de wet vervuld. Hij is gekomen onder de wet. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Doordat hij zelf tot zonde is geworden. Dus Jezus is gekomen als zoon van David. Als degene die uit het huis van David kwam om op de troon van David te gaan zitten. En hij heeft het alles volbracht. Tot op het kruis van Golgotha. En hij stierf voor de zonde. En hij stond op voor de gerechtigheid. Stond op voor de goede verhouding tot God. Oké. Dan zeg je, prachtig, mooi. Maar dat ligt dan nog buiten ons. Want Christus deed iets voor ons. En zonder ons, want we waren er niet bij. En hij deed het alleen. Hij alleen. Hoe komt daar dan die verbinding? Wat heb ik daar dan aan? Hoe komt het dan naar mij toe? Nou, dan hebben wij dus de trooster nodig. De Heilige Geest nodig. Die de Vader zenden zal. Van mij, in mijn naam, hij zal u alles te binnen brengen. Hij zal u leren wat ik u verkondig. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dat doet de Heilige Geest. Nou, die Heilige Geest is al gegeven met Paas. Dus Paas en Pinkster vallen dan op één dag. We zeggen wel, als Paas en Pinkster op één dag valt, dan? Nou, dat is dan al gebeurd. Weet je, dat is een heel zachte. Jezus blies op hem. Dat is heel zacht. Adem, hè? Dus de Ruach Adonai, de Heilige Geest, is ook de adem van God. Hè? De adem. De levensadem van God. En dat is een persoon, het is niet een soort, nee, het is echt een persoon. Maar die levensadem van God, die wordt als het ware heel zachtjes, komt hij naar die discipelen toe. En wat zien we straks met Pinksteren? Dat een geweldige, voortgedreven wind er is. Hè? Dan is het op iedereen, komt hij, al die gelovige mensen. En wat doet de Heer Jezus nou? Gaat hij door de Heilige Geest, want er is nu gemeenschap. En de Heer Jezus had zo vaak verteld over het Koninkrijk van God. Hoe vaak heeft hij daar niet over verteld? Het Koninkrijk van God is te vergelijken met, nou, Matteüs 13 kan je lezen. Een zaaier ging uit om het zaad te zaaien. Bijvoorbeeld het beeld van het woord dat Gods woord is en dat vrucht mag dragen. Mag je denken aan die vijf wijzen en die dwaze maagden. Hè? Dus het Koninkrijk van God is te vergelijken met. Die vijf wijzen en die vijf dwaze maagden. Het is te vergelijken met een vrouw die, laten we zeggen, gist stopt in 3 maten meel. Dus met andere woorden van, dus zo werkt het koninkrijk. Het doorgist het geheel, helemaal. Het gaat langzaam, maar zeker. Nou, al die zaken van het koninkrijk van God, maar hebben ze dat allemaal begrepen? Wat Jezus verteld had. Ik bedoel van, hè, dat gaat ons ook zo, hè? Je kan tijden, bijvoorbeeld over de zaaiing uit om te zaaien. Nou, dat heb je, ja, dat is heel bekend, maar begrijp je dat ook? En soms kan het zo zijn dat het binnenkomt. En je zegt, oh ja, nou begrijp ik het. Nou komt het als het ware niet tot mijn verstand, maar in mijn verstand, in mijn hart. Dat is het werk van de geest. De geest brengt het niet alleen tot je hart, maar het brengt het in je hart. Dat hij schrijft met de vinger van God niet op tafels van steen, maar op de tafel van je hart. Dat is ook het verschil, hè, tussen laten we zeggen, het Pinksterfeest, het Wekenfeest. Dan kan je vieren over de wetgeving, het feest van de wetgeving. Maar wat doet de wetgever zelf met Pinksteren? Die schrijft de wet in je hart door de Heilige Geest. Dat is nou wat de wetgever doet. Dat is de Heer Jezus. Hij schrijft zijn wil, zijn weg in ons hart. Dus dan is het niet meer formaliteit, de buitenkant, maar werkelijk Pinksterfeest vieren is vervuld zijn met de Heilige Geest. Dat de Heer Jezus alles gaat geven die verbinding gaat maken met ons hart. En daarin alles komt wat we uit onszelf niet hebben. Nou, dan spreekt hij over het koninkrijk van God, hè? Zo lezen we. En hij spreekt over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. 40 dagen lang. Elke keer weer was hij er. En dan spreekt hij over de dingen van het koninkrijk van God. En door de Heilige Geest begrepen ze het. Ging het landen. Je zegt van, ah, kwartje valt. Met andere woorden, ik begrijp het, ik weet het. Ja, want anders konden ze natuurlijk nooit die boodschap de wereld inbrengen. Dat is met ons ook zo. Als wij het niet geloven of niet helemaal begrijpen, hoe kan je er ook niet van getuigen? Dat doet de Heilige Geest. En dan komt er een vraag, we hebben er maandag nog over gehad. Een hele bijzondere vraag, maar ook een hele algemene vraag. Nou, als u nou hebt over het koninkrijk van God. U bent de koning van de Joden. U bent uit het huis van David. De engel heeft tegen Maria gezegd, u zal zitten op de troon van David. Gebeurt dat nou in deze tijd? Gaat u nou in deze tijd het koningschap, het koninkrijk voor Israël oprichten? Weer herstellen? Nou, dat is een hele logische vraag. En als dat niet logisch was geweest, dat ze dat vroegen, en als het onzin was geweest, dan had de Heer Jezus gelijk gezegd, jullie dwalen. Want het gaat helemaal niet over het koninkrijk van Israël. Het gaat er helemaal niet over. Van als de Heer Jezus, als je iets aan de Heer Jezus vraagt, dan zet hij het in het juiste perspectief. Wat hij zegt tegen die discipelen, van niet jullie dwalen, er komt wel een koninkrijk, maar niet nu. Het is niet aan jullie de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Hij wist het blijkbaar, het is de Heer Jezus, die zegt de Vader die heeft het, die weet het alleen. Dat is heel opvallend. Dus Jezus weet ook niet wanneer de wederkomst is. Alleen de Vader heeft dat aan zich behouden. Ja, dat is heel bijzonder. Toch is Jezus God zo, God zelf. En toch, zegt hij, alleen de Vader weet. Dat is de onderscheid tussen de Vader, de Zoon en de Geest. Ja, de Zoon is hier de mens geworden Zoon. Degene die mens geworden is. Die zich als onder de gehoorzaamheid aan de Vader gesteld heeft. En toch is die Gods Zoon. Nou, alleen de Vader weet het. Dus met andere woorden van, het komt helemaal nu niet in de agenda van de Vader voor dat het nu gebeurt. Er gebeurt iets anders. Jullie krijgen de opdracht om te getuigen. En niet alleen in Jeruzalem, maar in Judea en heel Samaria en tot het uiterste. Dat is jullie opdracht nu. En de Heer zegt ook van, maar je zult kracht van de Geest ontvangen. Dus blijkbaar leren we dus dat de Heilige Geest, je zou kunnen zeggen, facetten hebt, een aantal facetten van de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft kracht om te getuigen. De Heilige Geest geeft de wijsheid om te leren ontdekken. Oh, daar gaat het om. De Heilige Geest geeft ambtsgaven. Weet u, bijvoorbeeld, Saul heeft ook de Heilige Geest ontvangen. Ambtsgaven kreeg hij. Maar de Heilige Geest was niet de geest die hem, zeg maar, redde verder. Dus ook daarin zie je verschil. Dus de Heilige Geest geeft diverse dingen. Dus de gave van de geest is blijdschap, liefde enzovoort enzovoort. Dat is wel één, maar er zijn een aantal factoren van. Dus als je werk van de Heer moet doen, dan geeft hij bijvoorbeeld als ambtsdrager, krijg je de geest die je in staat stelt om dat ambt te vervullen. Maar dat is niet alles, want er zijn nog veel meer facetten van de Heilige Geest. Dat moeten we leren onderscheiden. Wat doet de Geest? Hebben we hem nodig? De Geest geeft ook kracht om te getuigen. Nou, en dat zullen ze doen. U zult mijn getuige zijn in Jeruzalem. Daar moet je beginnen. Het koninkrijk voor Israël herstellen, dat is nog helemaal niet die vragen van, er zijn heel weinig die in hem geloven. Hoe kan dat dan gebeuren? Maar jullie moeten getuigen. Allereerst in Jeruzalem. En in Judea. En in Samaria. Bij de Samaritanen. En in, tot aan het uiterste van de wereld. Dat is hun opdracht. Ga daarheen, maak al de volken tot mijn discipelen. En doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leert hen onderhouden. En dan? Nou, als dat onderwijs geweest is, dan gebeurt de hemelvaart. Dan zijn ze uiteindelijk op de Olijfberg terechtgekomen. En dan wordt de Heer Jezus opgenomen. Hij vaart ten hemel. Hij wordt daar opgenomen door de Vader, maar hij vaart zelf ook. Dat is dubbel, hè? God neemt hem op en hij vaart zelf. Dat zijn altijd twee dingen die daarbij genoemd worden. God heeft hem opgewekt uit de dood, maar hij staat ook zelf op. Dus dat is een werking van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dan zie je dat hij opvaart naar de hemel. En ze zien het. En op een gegeven moment een wolk die onttrekt Jezus aan hun oog. Ze mogen dat moment van dat hij de hemel binnengaat niet zien. Het is niet een soort astronautje van gaat steeds hoger, raket en steeds hoger tot je hem niet meer ziet. Nee, misschien is het ik weet niet hoeveel, maar dat staat er verder niet op. Op een gegeven moment komt er een wolk en onttrekt hem aan hun oog. God gaat opent de deuren van de hemel. De plek in deze schepping waar God woont en troont. Ja, de hemel en de aarde. God schiep de hemel en de aarde. En dus die hemel, de onzichtbare wereld. Daar gaat Jezus nu binnen. En de engelen hebben het gezien. En God heeft het gezien. En ze hebben gejuicht voor Gods troon. Uiteraard. De engelen, die hebben niet anders, die doen niet anders dan juichen voor Gods troon en zingen en hem aanbidden. En dan gaat de Heer Jezus, de Zoon van God, de verheerlijkte Zoon, gaat de hemel binnen en zet zich aan de rechterhand van de Vader. Psalm 110, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik al uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voet. Dat gebeurt op hemelvaartsdag, dag. Van. En dan, dat is ook bijzonder, hè? De koning die heeft zorg voor zijn onderdanen. De koning der koning heeft zorg voor zijn discipelen, zijn die apostelen zullen zijn. En dan staat er net als bij de opstanding, bij zijn geboorte, staan er weer boodschappers uit de hemel, twee mannen, die dus daar de opdracht geven van, wat doen jullie nou eigenlijk? Stel je voor, hè, je staat zo te kijken. Trouwens, het was niet een groot groepje, hè, die daar stond. Het waren maar 11 mensen. 11 leerlingen, 11 apostelen. Die stonden daar. Geen grote massa's mensen. Niet zoals op Koningsdag, waar er massa's mensen staan. Nee, 11 mensen. Ze lopen op de Olijfberg en daar gebeurt het. En dan staan er 2 mannen bij hen in witte kleding. Hadden ze vleugeltjes? Want ze waren toch engelen, hè? Dus sommige mensen stellen engelen altijd voor met vleugeltjes. En als je wel tekeningen ziet, dan zie je altijd engelen met vleugeltjes. Er wordt alleen maar van de serafs gezegd dat ze vleugels hadden. De serafs. De troonengelen. Dus 4 of 6 vleugels. Maar hier wordt helemaal niet gezegd dat er waren 2 mannen in witte kleding. Dus de engelen die openbaren zich gewoon als een man in witte kleding. Dat is zo mooi, hè? Dus de Bijbel zegt, vergeet de gastvrijheid niet. Want daardoor heb je, zonder het te weten, engelen gehuisvest. Hey, zijn dat echte engelen? Nou, dat kan. Waarom zou... Dus je kan het alles figuurlijk, hè? Er zijn mensen die alles figuurlijk maken in de Bijbel. Maar als de engel staat, waarom zou het dan geen engelen zijn? Dus vergeet de gastvrijheid niet. Want daardoor hebben sommige mensen engelen gehuisvest. Dus de engelen zijn dienende geesten die God uitzendt ten dienste van. Daar staan dus engelen. En wat doen die engelen? Die zeggen eigenlijk, weet je wat hemelvaart is? Allereerst dat je zegt van je ziet Jezus naar de hemel, maar hij zal terugkomen op dezelfde wijze als dat je hem hebt zien heenvaren. Dus je zou kunnen zeggen, hij gaat niet definitief weg. Hij gaat weg, zodat de trooster kan komen. En door die trooster komt hij weer tot ons, in de geest. Maar hij zal zelf komen op de wolken van de hemel, zoals Daniel dat gezegd heeft in Daniel 7, vers 13 en 14. Hij zag iemand als een mensenzoon komend op de wolken van de hemel. Hij zal terugkomen naar de Olijfberg en niet alleen daar, maar elke oog zal hem zien op de wolken van de hemel. Zo zal Jezus, de Heer der Heer en Koning der Koning, op Gods tijd, als de Vader het alleen weet, want die weet het alleen, maar de tijd is om terug te komen, zal hij komen om zijn gemeente tot zich te nemen. Dus hij laat ons wel alleen, hij komt tot ons door de Heilige Geest in ons hart. Dat is de verbinding, hè? Hou dat vast. Juist door die Heilige Geest komt de Heer Jezus zo dichtbij. Je zou kunnen zeggen van, die discipelen hebben Jezus gezien en zijn met hem opgetrokken. En dan gaat hij weg, maar dan komt hij nog dichterbij in hun hart door de Heilige Geest. Dat is die relatie. Dat is die gemeenschap met God. En dan kan je in de gevangenis zitten. Hoeveel mensen zitten er niet in de gevangenis vanwege de naam van Jezus? En toch is Jezus erbij. Dan kan je je eenzaam voelen. Verdrietig. Dan kan je te maken krijgen met van alles en nog wat. En toch is God door zijn geest, Jezus, heel dichtbij. Je hoort wel getuigenissen van mensen die in de gevangenis zaten, dat ze zo bemoedigd werden omdat de Heilige Geest hen zo vervulde en overstroomde met Jezus aanwezigheid. Zo mooi is dat, hè? Dus ik hoop dat wij dat ook, want straks gaan we naar Pinksteren toe. En Pinksteren betekent dat God heel dichtbij komt door de Heilige Geest en dat we mogen delen in de doop met de Geest. Hè? Dus dat lezen we hier ook zo. Van Johannes doopte met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze. Gedoopt worden is ondergedompeld worden in het werk van de Geest. De Geest die komt in je hart wonen, maar hij dompelt je ook onder in Christus, in het werk van Christus. Denk maar aan de doop. Hè? Vroeger gebeurde ook wel dat je volwassen gedoopt werd. En dan met veel water, dan werd je ondergedompeld in het water. Dat is doop Dopen is dompelen, onderdompelen. Zegt wel eens zo, als ik dit nou een glas heb en ik dompel mijn vinger in het water, dan ga ik helemaal met dat. Dat is dopen. Dopen is onderdompelen, ondergaan in. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. De Geest dompelt ons onder in het werk van Christus. In zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, in zijn verheerlijking, in alles wat hij volbracht heeft. Dat is doop. Hij doopt u niet alleen de buitenkant, maar we hebben uw Geest zo nodig om het vol te houden. Want is niet een van de meest moeilijke dingen vandaag om het vol te houden? Want als Jezus nou weg is, en waarom zou je dan nog bij elkaar komen? En als het toch allemaal zo moeilijk is? Nou, zegt de engel, hij komt wel terug. Maar verwacht je hem ook elke dag? Want de Vader die kan zomaar zeggen, vandaag Jezus komt terug. Toch? Als de Vader dat bepaalt, dan zegt, dan komt straks Jezus terug naar de aarde. Nou, ben ik dan klaar om hem te ontmoeten? Als ik druk ben met dit en met dat en met zus en met zo, en als hij dan komt, dan ben ik een dwaze maagd. Dat heeft Jezus verteld over die wijze en die dwaze maagd. Die dwaze maagden waren niet bereid toen de bruidegom kwam. Maar ben ik bereid? Als de Heer komt vandaag, kan ik zeggen, Heer, hier ben ik. Of moet ik nog olie? En olie is ook een beeld van de Heilige Geest. Dus moet ik als het ware nog gaan werken aan mijn relatie met Christus? Want die is, wat zegt de Heer? En ze kloppen later aan, hè? Dan zegt die bruidegom, ga weg, want ik ken je niet. Ik ken je niet. Jezus moet ons kennen door de Heilige Geest die in ons hart woont. Daarom ga je naar de kerk. Waarom ga je naar de kerk? Om je oliekruikje elke dag, elke keer weer te vullen met die relatie. Omdat je dat elke keer weer nodig hebt. Je staat midden in het leven en je wordt aan alle kanten onderuitgeschoffeld. Aan alle kanten word je bedroefd enzovoort. Dus daarom hebben wij dat nodig. Dus wat staan jullie nou te staren naar de hemel? Die Jezus die van jullie weggegaan is, zal terugkomen op dezelfde wijze op de wolken van de hemel. En dan, dat betekent dus dat je ook hem mag verwachten. Want als hij terugkomt, dan betekent dat, ik zal hem mogen verwachten. Ben ik er klaar voor? Sta ik gereed om hem te verwachten? Stel nou voor dat de Heer Jezus had gezegd daar, nou, in het jaar 2018 komt hij terug. Wat zou dan de volgelingen van Jezus gedaan hebben? Oh, dan heb ik nog wel even de tijd. Dan kan ik nog wel even iets anders doen. En tegen de tijd dat het 2017, 18, weet je wat ik doe? Dan ga ik me helemaal verdiepen. Dus met de andere woorden van, dan zou je een heleboel dingen gewoon. En dat wil de Heer niet. De Heer wil dat wij hem verwachten. Elke dag maar weer. Dat we bereid zijn om hem te volgen. En broeders en zusters, wat betekent hemelvaart? Nou, daarom heb ik even de catechismus genomen. Niet dat ik daar heel veel over zeg, maar ik vind het wel belangrijk. Catechismus zegt allereerst, hij is er voor ons in de hemel. Hij bidt en pleit voor ons in de hemel. En als je weet dat er iemand is die zegt, ik heb jou gekocht en betaald. Jij bent voor mij belangrijk. Ik draag je als hoge priester op mijn hart en op mijn schouders. En ik bid voor je. Ik bid dat je geloof niet zal bezwijken. Ik bid dat je mij blijft verwachten. Ik bid dat je het allemaal kan dragen. Ik bid dat je gaat leven uit vergeving. Ik bid. Dat is het eerste. Het tweede is, hij heeft ons vlees tot een betrouwbaar onderpand in de hemel gezet. Dat wil zeggen dus dat hij ons niet alleen laat. En En dat is wel heel bijzonder. Dominee Vreekamp heeft gezegd, ben je bewust van het feit dat ons vlees hier allereerst betekent Joods vlees? Jezus is Jood geworden. Hij is mens geworden. Hij is de ware zoon van David. Dus dan is er niet alleen voor de wereld hoop, maar ook voor Israël is er hoop. Dat is heel belangrijk. Dus voor ons is er hoop, omdat hij ons vlees en bloed heeft aangenomen. Hij is daar. En daarom weten we van, daar horen we. En het laatste is, het is net als in een huwelijk, je geeft elkaar een ring. Ik hou van jou, dat is mijn ring. En mijn vrouw heeft ook zo'n ring. Dan denk je aan elkaar. Ons vlees heeft hij meegenomen naar de hemel, dat is zijn ring. En hij geeft ons zijn geest, dat is zijn ring. Vandaar dat wij, de hemelvaart brengt ons niet verder van Jezus af, maar brengt ons dichter bij Jezus. En wat is dan de reactie van de discipelen? Ze zijn blij, verheugd, ze bidden dat de Heere God de Heilige Geest in hun leven zal doen doorwerken. Nou, zo mogen wij ook op weg naar Pinksteren.
Van u hier gewaar.
Laten we samen danken en bidden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u naar de hemel bent gegaan om nog dichter bij ons te zijn door uw Heilige Geest. Dank u wel dat u dat alles voor ons, voor Israël, maar ook voor ons volbracht hebt. En dat we eruit mogen gaan leven. Vervuld zijn met uw Heilige Geest. Want dat doet u met het zevenwekenfeest, met Pinkster. U stort uw geest uit, u doopt alle die in u geloven met uw Heilige Geest. Ze worden ondergedompeld in de Heer Jezus, in uw lijden, uw sterven en uw opstanding. En sindsdien is die Heilige Geest niet meer weg te denken, maar ook hij is er. Maar we bidden u, Heere, geef ook dat die Heilige Geest ook kan doorwerken in ons leven. Je kan hem bedroeven door zonde, door ongeloof, door allerlei andere dingen. Doordat je misschien alleen maar bezig bent met de dingen van jezelf in plaats van met de dingen van u. Heere, we willen de Geest niet bedroeven, maar we doen het zo vaak. We zijn en blijven zondige mens. Dank u wel, Heilige Geest, dat u ons overtuigt van verkeerde dingen in ons leven. En geef ook dat we daaraan gevolg zullen geven. Dat als u ons geeft wat we nodig hebben om klaar te zijn voor de komst van Jezus. Want dat doet u. U bent bezig om uw bruid, werkelijk het bruid van de bruidegom, werkelijk ook rein en heilig en onbesmet voor uw aangezicht te stellen. Als een ongezuurd brood. Dank u daarvoor dat u zo bezig bent, Heilige Geest, in ons leven, in ons hart. En geef ook dat we niet weglopen als u bezig bent, als dingen aan de orde brengt. Maar dat we onze zonden ook beleiden en dat u ze ook kan wegnemen, gereinigd door uw bloed. En geheiligd door uw Heilige Geest. Zo willen we bidden om de doorwerking van uw Heilige Geest in ons midden. We willen erom smeken, want bidden niet één keer, maar het is als het ware een voortdurend, volhardend gebed. Heer, wilt u toch werken, doorwerken in ons alle leven, zodat er iets van mag uitgaan, zodat we echt ook klaar zullen zijn als u komt op de wolken van de hemel. We weten er niet wanneer dat zal gebeuren, maar wel dat het zal gebeuren. Zoals die discipelen ook niet wisten, herstelt u in deze tijd dat koningschap voor Israël? Ze wisten niet wanneer, maar wel dat het ging gebeuren. En dat is aan u. En zo bidden we u voor het volk Israël. Heer, geef ook dat zo vervuld mag zijn met uw Heilige Geest, zodat koning Jezus overal op de troon zit, in het hart, maar ook in een huis, in de regering, waar dan ook. Dan bent u Heer en koning over heel Israël. Want u bent de koning van Israël. Maar u beperkt zich niet alleen voor Israël. U bent ook koning van deze wereld. En het zal gebeuren dat alle knie zich zal buigen. En alle tong gaat beleiden. Zo, wat een rijk perspectief. En daarom bidden we u voor zending, evangelisatie, het werk van mensen die geroepen zijn door u om te getuigen van u over het rond der aarde. Wat is het soms lastig om te getuigen? Wat heb je daar moed voor nodig? Moed om ervoor durven uit te komen. Moed om te belijden. Moed om te strijden. Maar ook moed om te lijden als dat op je weg komt. En daar bidden we ook voor, Heer, van mensen die moeten lijden ter wille van de naam van Jezus. Bidden u voor hen die lijden ter wille van de naam van Jezus in Israël. In de Arabische wereld, in Noord-Korea, in waar dan ook, in China, in het Vrije Westen. Want zo vrij zijn we eigenlijk niet. Want we zijn gebonden door een bepaalde sfeer van dat alles maar moet mogen en kunnen. En dat er geen regels zal zijn, dat we godsdienst wegredeneren naar het persoonlijke vlak. Heer, we zijn niet vrij. Dat zijn er gebondenheden. Gebonden aan, aan porno, gebonden aan geld, gebonden aan je werk, gebonden aan, wat is er veel gebondenheid. Ook hier in het vrije Westen, gebonden aan. Heren, wilt u ook geven dat hier mensen vrijgezet worden. Zegen ook zo de bediening van het evangelie, ook hier ter plaatse, binnen u voor onze eigen gemeente. Heer, geef dat we een verwachtende gemeente zullen zijn. En als we u verwachten, dan betekent dat dat we het niet opgeven. Dan betekent dat dat we van u verwachten dat we ook klaar zullen mogen zijn als u terugkomt. Help ons daarin om te volharden, standvastig, onwankelbaar, overvloedig in het werk van de Heer. Vul ons met nieuwe kracht als we het niet meer zien zitten. Als we teleurgesteld zijn. Omdat het allemaal anders loopt als dat je denkt dat het zou mogen of moeten lopen. Als je teleurgesteld bent, dan kan je dreigen af te haken of een stapje terug te doen. Heren, er kunnen zoveel dingen gebeuren. Naar elkaar toe, naar u toe, naar de wereld toe. Help ons om daarbovenuit te komen. Dat we in Christus dit meer dan overwinnaar kunnen zijn. Hou ons voor alstublieft vast. Bewaar ons bij het woord. Vul ons hart met uw geest. En laat uw koninkrijk werkelijk komen in deze wereld. Overal. Dat er maar één Heer is. Één koning. U hebt de boze overwonnen. En geef ook dat hij uiteindelijk definitief in de hel zal belanden. En dat zal dan ook gebeuren. En bewaar ons voor de boze. Zo leggen we dit allemaal bij u neer. Wees met hen die er niet konden zijn. Ontferm u over hen die strijd met u voeren. Wees met onze gezinnen. Met allen die ons lief zijn. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Kiri Eliza, Maranatha, kom alsjeblieft spoedig op de wolken van de hemel. Uit genade. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om uw gave te geven. Daarna zingen we ons slotlied, de ELB-lied 142. Majesteit, groot is zijn majesteit. 142.
keert hij me op, Jezus regeert.
We zijn niet van de wereld, maar we staan wel in de wereld. En daarom gaan we weer naar ons plekje in deze wereld. Maar we mogen zeker zijn, en we kunnen dat ook lezen in Lucas 24. Als Jezus scheidt van de hemel, dan zegent hij. Dus dan geeft hij hen de hoge priesterlijke zegen. En zo mogen we heen gaan onder de zegen van de Heer. De Heer zegen u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u, geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.